Amstad NA nieuws even kijken, want daar gebeurt natuurlijk weer van alles. Daar zijn ze bezig met de voorbereidingen voor de TAPR Amstad bijeenkomst in mei, 17 mei. Daar hebben ze een interessante spreker gevonden voor bij het banket. En die zal daar het een en ander vertellen over radioonderzoek in de ruimte en dat soort zaken. Nou, dat beloof je wat. Verder, alles draait natuurlijk om de Hamvention, de grootste amateurbijeenkomst van het jaar in de VS. Hamvention bij Dayton in de buurt. Die wordt voorafgegaan door een dag met allerlei activiteiten van de Amstrad Academy. En daar hebben ze nog wat plaatsen over. Mocht iemand daar naartoe willen, dan kan dat nog. Maar verder alles dus op die Hamvention, allerlei verhalen. En een forum, allerlei presentaties, demonstraties, nou ja, te veel om op te noemen. Maar voor de mensen die daarheen willen, die zullen dat allemaal wel bestudeerd hebben, neem ik aan. Ham Talk Live, een publicatie in de VS van amateurs, voor amateurs. Nou, dat gaat natuurlijk ook voor een groot deel over de Dayton Hamvention. En er zullen wat previews worden gehouden, elke week eentje. Komende donderdag de 18e zal een bestuurslid van Amstad NA daar een verhaal vertellen over de Hamvention activiteiten. Goed, verder loopt nog net de grote veiling van Aris. Je kunt er nog aan meedoen. Als je nog mee wilt bieden op een TS-890S of op het ARRL-handboek. Allemaal met handtekeningen van astronauten daarop. Dan kan dat nog tot vanavond middernacht. En dan houdt het op, onze tijd. Dus het zal aardig wat geld moeten kunnen opleveren voor ARS voor de komende activiteiten, want ze hebben steeds geld tekort natuurlijk. Andere donaties zijn sowieso ook welkom, uiteraard. Ja, dan hebben we dus de afgelopen dagen weer SSTV-plaatjes kunnen ontvangen uit het ISS. Vanuit het Russische deel. Met PD 120 mode op 145-800. Nou was weer een probleem ontstaan, eigenlijk zoals een paar maanden geleden ook. In het begin leek het allemaal goed, maar daarna werd de modulatie heel erg zwak. Dus heel veel mensen hadden flink wat moeite om de plaatjes er een beetje uit te halen. En er was wel eens wat hulp nodig van wat andere programma's, zoals Audacity en zo, om het volume op te krikken en zo. Maar goed, het is toch veel amateurs wel gelukt om er mooie plaatjes uit te trekken, maar veel natuurlijk met ruis, want ja, die modulatie was echt veel te laag en het is niet helemaal duidelijk waar dat aan ligt. De vorige keer werd dat tijdens de actie hersteld. Deze keer hebben ze dat ook geprobeerd, maar er kwam een complicatie bij dat op 12 april natuurlijk een feestdag was voor de Russen. Zeker voor de Russische cosmonauten en zo in het Space Station. Want toen was natuurlijk de herdenking van Yuri Gagarin vlucht in 1961, de eerste bemande vlucht. Dus dat, ja, die hadden dus eigenlijk andere dingen aan hun hoofd. Die waren aan het feesten. Dus toen hebben ze nog geprobeerd daarna op zaterdag of zondag nog actie te ondernemen. Maar op een of andere manier lijkt dat niet helemaal gelukt te zijn. En de zwakke signalen bleven tot het eind. Hoewel er ook wel meldingen zijn geweest dat het toch best wel weer meeviel op een gegeven moment. Maar misschien is het toch weer fout gegaan. Dus het is niet duidelijk. Misschien gewoon een simpele instelling of kabels die niet goed zaten. Of nou ja, wat dan ook. Maar de modulatie was gewoon veel te zwak ten opzichte van wat ze eerder hadden. Dus helaas. Of dat nog betekent dat ze de actie weer gaan herhalen zoals ze dat de vorige keer deden, dat is niet duidelijk. Daar moeten we even afwachten. Dan hebben we intussen weer een Oscar erbij. Namelijk Diwata 2, een Filipijnse CubeSat die eerder gelanceerd was, maar die nog uitgebreid getest moest worden. Dus op 29 oktober vorig jaar was die al gelanceerd met een Japanse raket, maar dat is een heel testprogramma opgevolgd, want die satelliet is wat groter, microsatelliet, geen CubeSat. Een microsatelliet met veel meer functies daarin en ook professioneel spul en zo. Dus het is allemaal eerst getest en in bedrijf gesteld en pas later zijn ze gaan kijken naar het amateurspul wat erin zit. En dat is eindelijk ook goed in bedrijf gesteld en ook nu volledig operationeel. Dus dat betekent dat hij dus ook een Oscar mag worden genoemd. En dus heet hij vanaf nu Filipijnen Oscar 101. Oscar 100 is natuurlijk de geostationaire satelliet, maar nu hebben we dus ook Oscar 101 uit de Filipijnen. Dus daar zijn ze weer trots op, want dat is de eerste keer dat ze vanuit de Filipijnen een amateursatelliet, althans gecombineerde amateursatelliet, dus operationeel hebben. De voorzitter van Amsat-NA die heeft weer een verhaal gepubliceerd over de stand van zaken van Amsat-NA. Dat heet dan Apogee View en dat is dan de versie van maart-april dit jaar. Dat kun je wel lezen op de Amsat-site. Ja, en als je Amsat verder wil steunen, daar hebben ze allerlei verhalen over. Je kunt natuurlijk lid worden, je kunt live member worden, je kunt donaties doen, ook allerlei materialen, spulletjes kopen van Amsat. En ja, als je ook tijd over hebt, kun je vrijwilliger worden voor allerlei functies. Goed, dan hebben we satellietactiviteiten vanuit bijzondere locaties. Er zit er weer eentje aan te komen, en nu op korte termijn, namelijk vanuit Liechtenstein. 17 tot en met 19 april zal Philippe EA4 en F daar tijdelijk actief zijn als HB0/EA4NF en ook daarnaast als ook HB9 EA4NF vanuit Zwitserland. Maar vooral Liechtenstein is natuurlijk bijzonder, want dan gaat hij ook actief worden op de amateursatellieten die hij kan bereiken met zowel FM als ook SSB activiteit. Dus hou hem in de gaten de komende week. Later komt er nog wat activiteit vanuit IJsland, maar dat is pas in juli, daar gaan we tegen die tijd wel over hebben. Goed, intussen zaten we nog te wachten op een activering van FunCube 4, die in de ESO-satelliet zit, de Europese studentensatelliet van ESA. En die satelliet die is dus ook een paar maanden getest en ook onlangs is het amateurspul volledig getest en nu is besloten dat het allemaal goed genoeg is en kan die in gebruik worden genomen. Het begon met eerst telemetrie-uitzendingen op 145.895 op 12 april en kunnen ook andere dingen starten en binnenkort kan die dus ook echt gebruikt gaan worden. Dat FunCube 4 pakket wat daarin zit van Amsat UK. Ook Oscar 99, Nexus heette die eerst van Japan. Die is actief inmiddels. En de laatste gebruiksschema's, want die werkt nog even met een beperkt schema, die kun je vinden via een Twitter-account van de Nihon Universiteit in Japan. Baanparameters voor satellieten, ja, die worden normalerwijs altijd gepubliceerd via spacetrack.org natuurlijk en daarna via Celestrack. Maar daar zitten er een paar bij die beperkingen hebben, omdat ze gelanceerd zijn met een, ja, met een geheime satelliet waarvan eigenlijk de banen niet bekend mogen zijn. Ja, dan gebeurt het gekke dat dan toch die paar parameters gepubliceerd worden via een universiteit in Californië. Calpoly. En dan komen ze dus toch gewoon op internet terecht. Maar goed, dat is een beetje raar natuurlijk, want ze houden al die baanparameters geheim. Niet alleen van die geheime satellieten, maar ook van de andere satellieten die samen met die satelliet zijn gelanceerd. En dus ook bijvoorbeeld Oscar 85. Die baanparameters zijn nooit gepubliceerd geweest door 18 SPCS en dus SpaceTrack. En ja, die moesten dus maar via een omweg te pakken proberen te krijgen. Nou, dat lukte wel, maar nu is besloten door 18 SPCS dat ze steeds meer baanparameters van zogenaamd geheime satellieten toch vrij gaan geven. Daar zijn ze de laatste maanden mee bezig, elke keer met groepjes van een stuk of 10 of zo, of enkele tientallen af en toe. En dan worden na enige tijd ook gewoon de baanparameters gepubliceerd door SpaceTrack. Nou, intussen is besloten dat ook te gaan doen voor Oscar 85. Dus op dit moment gebeurt het nog niet, maar binnenkort gaat dat wel gebeuren. Dus dan kunnen de baanparameters van Oscar 85 gewoon uit SpaceTrack gehaald worden en dus ook uit Celestrak van Kelso. En misschien gaat dat later ook met andere amateursatellieten gebeuren, maar daar moeten we even afwachten. Dan is een groep in Australië van plan een interessante satelliet te lanceren. Die noemen ze Kuava 1, dat is een afkorting eigenlijk. En dat is een, ook een club van, een, van studenten en zo, die een studentensatelliet hebben gebouwd. En dan willen ze heel sterk samen gaan werken met de wereld van radioamateurs, want ze willen dus ook hulp krijgen van amateurs voor de dingen die ze aan het doen zijn, maar ook omgekeerd willen ze informatie leveren aan de amateurwereld die daar ook weer iets mee kan. En die Kuava 1 3 unit CubeSat die moet dan in juli dit jaar worden gelanceerd. Een Australische satelliet. Ze hebben de frequenties keurig gecoördineerd en dat moet allemaal goed gaan werken. Er zit onder andere een goede camera in om mooie foto's te maken. Maar verder gaan ze ook metingen doen met behulp van GPS-signalen die door de atmosfeer van de aarde afgebogen worden of zo. Hè. Dus het gaat niet alleen om satellieten die er onder de, of hoger zitten of wat dan ook. Nee, het gaat ook om signalen die van opzij werden ontvangen. En die dan van een GPS-satelliet worden opgepikt terwijl die net aan de horizon zit. En dan gaan ze kijken wat het effect is als die signalen door de atmosfeer en de ionosfeer naar de CubeSat toe komt. Daar willen ze dus allerlei gegevens uit afleiden. Nou, daar komen dus al interessante telemetriedata uit die ze dan natuurlijk willen verzamelen. Onder andere via de SatNOX-netwerk. Maar iedereen kan daar aan meedoen en de data dan ook opsturen naar een server in Australië. En ze hopen daar dan allerlei interessante dingen uit te halen. Ze gaan ook metingen doen aan de ionosfeer, de thermosfeer, de atmosfeer en zo. En dus propagatiemetingen doen. Ook onder andere met die GPS-signalen die ze oppikken. En verder willen ze allerlei communicatie-experimenten gaan doen met verschillende digitale modus. QPSK, 16QAM en CPFM en zo. Voor hoge snelheden. Nou, voor die hogere snelheden gaan ze dan natuurlijk naar de hogere banden. En dat wordt wel apart, want daarbij gaan ze gebruik maken van downlinks op 2,4 gigahertz. Nou, dat is nog niet zo extreem. 5,6 wordt al spannender, maar helemaal leuk wordt 76 gigahertz. heeft een hele hoge frequentie. En dat is voor het eerst dat een amateursatelliet zo hoog actief gaat worden. En iedereen kan dus proberen die signalen op te pikken. Dat wordt weer even een heel ander soort techniek. En dan maar eens kijken of dat interessante metingen oplevert. Daarnaast worden allerlei stralingsmetingen gedaan om te kijken hoe allerlei elektronische componenten het houden in de ruimte. Want dat is natuurlijk ook een bekend probleem. En verder moeten ze natuurlijk ook de stand en de positie van de satelliet kunnen meten met behulp van die GPS-signalen. Dus daarmee kunnen ze ook de baan bepalen en checken of dat dan overeenkomt met de bekende baanparameters die elders worden opgemeten. Nou, een heleboel dingen. Verder gaan ze ook een downlink op 70 centimeter krijgen, 437.075 en een uplink op 2 meter. En of dat betekent dat er ook communicatie mogelijk wordt door amateurs, dat is nog even uit het verhaal niet duidelijk, maar misschien wel. Dus dat belooft wat. Goed, een ander ding is de Orbital Index. Dat is een nieuwsletter, eigenlijk een beetje een professionele nieuwsletter die op internet is verschenen. Over allerlei interessante technische onderwerpen. En dat heeft ook veel raakvlakken met de amateurwereld. En dat, ja, interessant om het bij te houden. Dat is een wekelijkse nieuwsletter met het laatste nieuws wat zij verzameld hebben. En dat kun je dan gewoon lezen. Je kunt je ook abonneren als je wil. En dan moet je maar eens kijken op orbitalindex.com. Verder was vorige week nog een probleempje gemeld met de nieuwe telemetriedecoder versie voor FalconSat 3. Daar bleek toch nog een probleempje te zitten met iets van Java-verbinding, maar dat is intussen opgelost, dus dat probleem is er niet meer. AISAT 1, de Indiase APRS-repeater die aan de bovenste trap van een PSLV-raket is blijven zitten. Die werkt wel, maar is heel erg ongevoelig. En ook blijkt dat er wat problemen zijn met het protocol wat hij gebruikt. Dat is niet helemaal volgens het afgesproken APRS-protocol. Dus dat verklaart ook waarom een hoop mensen de pakketten die naar beneden komen niet kunnen decoderen. Daar moet je wat extra dingen voor doen. En ook op netwerken op de grond blijkt hij niet te zien te zijn. En de SAT gates dus. En ja, dat komt omdat ze kennelijk de verkeerde keuzes hebben gemaakt. Maar ze wisten niet beter, blijkbaar. Beetje raar. Maar goed, hij is dus wel bruikbaar, maar je moet even iets meer trucs uithalen om hem goed te krijgen, zeg maar. Dan zit er een paar nieuwe Chinese satellieten aan te komen die later dit jaar gelanceerd moeten worden en die gaan voor het eerst sinds lange tijd weer eens HF-banden gebruiken. Die hebben we vroeger natuurlijk meer gezien, RS-10 en 11 en daarna RS-12 en 13. Die hebben dus volop gebruik gemaakt van 15 meter en 10 meter. En sindsdien is het wat dat betreft een beetje stil geworden. Er zit nog wel iets op 10 meter natuurlijk. De downlink van Oscar 7 mode A. En verder de uplink van Oscar 84 APRS repeater. Die zit ook op PSK bedoel ik, PSK 31 repeater, die zit ook op 10 meter, maar verder lager zit nou even niks meer. Maar nou komen we dus weer met nieuwe mogelijkheden met die Chinese satellieten. En die gaan dus een lineair relais maken van 15 meter naar 10 meter. En dat belooft weer wat, want dan gaan er allerlei wonderlijke dingen gebeuren. Onder andere dat natuurlijk amateurs op 15 meter zitten te werken en dan blijken die ineens op 10 meter weer te verschijnen zonder dat ze snappen waarom. Ja, die weten dat vaak niet, dat ze in het uplink van zo'n satelliet zitten. En ook kunnen allerlei dingen gebeuren met propagatie, gecombineerd met die satelliet. En dus kun je ook stations horen die buiten het bereik van de satelliet zitten. Gewoon omdat ze ook via HF-propagatie toch al grotere afstanden kunnen overbruggen. Maar dan door de satelliet nog een keer een extra stuk kunnen komen en zo. Het kan zelfs zo erg worden dat je een satelliet hoort die aan de andere kant van de aarde zit. Zoals ik wel eens meegemaakt heb met een satelliet die boven Australië hing. Die kon ik gewoon op 10 meter ontvangen op een gegeven moment. Dat soort dingen kun je allemaal mee gaan maken. Dus interessante propagatie-effecten en vreemde verbindingen die eigenlijk niet zouden moeten kunnen via de satelliet. Omdat de stations buiten bereik zouden moeten zitten, maar die toch werken. We zullen zien. Verder, Longjiang 2, oftewel Oscar 94, is weer actief geweest op 12 en 13 april. Met bekende uitzendingen op 70 centimeter, GMSK en JT4G. En dat ging weer prima. En bij die GMSK-uitzendingen is het weer gelukt om nog wat extra stukken van foto's naar beneden te halen. Foto's die in februari al gemaakt waren, maar die nog nooit volledig ontvangen konden worden sindsdien. En nu hebben ze dus weer een aantal mooie foto's van de achterkant van de maan, terwijl naast de maan dan de aarde te zien is. En als je die foto's achter elkaar plakt, geeft dat een leuk filmpje. Dan beweegt het ook nog eens. Nou, die foto's zijn weer bewerkt en beschikbaar. En natuurlijk was ook weer PI-9-kam in Dwingelo, de DT, daarbij betrokken. Want die kregen natuurlijk de beste ontvangst. Terwijl een Duitse amateur dan de commando's verstuurde om de foto's te laten uitzenden door de satelliet. Even kijken. Oh ja, nog even terugkomend op Oscar 100. 101 bedoel ik, Diwata 2, dus nu Filipijn Oscar 101. De uplink daarvan die zit op 437-500 met een CT-CSS-toon van 141,3 Hz. En de downlink zit dus op 2 meter met FM op 145-900. Het is dus een FM-relle van 70 naar 2. En het gebruiksschema wordt geleidelijk uitgebreid en dat wordt dan steeds gepubliceerd. Kijken, ja, allerlei problemen met de ontvangst hadden we al over gehad van de foto's van SSTV. Ja, de eerste ICOM IC9700 zijn uitgeleverd aan amateurs. En ja, die zijn er heel enthousiast over. Die beginnen dat meteen te gebruiken natuurlijk voor amateursatellietzaken. En nou blijkt dat, net als bij de eerdere transceivers, natuurlijk weer de DUV-telemetrie van bijvoorbeeld Oscar 92, 91 en zo, dat die wat moeilijk te ontvangen is. Omdat het audiospectrum beperkt is. Dus niet het volledige laagste stuk van het spectrum wordt doorgegeven. Dus moet je een andere output gebruiken. Nou, bij de 9700 kun je niet dezelfde output gebruiken als de 9100, maar je moet iets anders verzinnen. En dat kan wel, maar dan moet je nog wat anders configureren. Het werkt een beetje anders dan de 9100, maar het werkt wel. Dus je moet even opletten hoe je dat moet aanpakken. Goed, Max Valier, Baken, een CubeSat, dat is, ja, dat geeft wat problemen. Het leek dat die satelliet defect raakte of zo, want de telemetriezender die op 2 meter zit, 145,69, die gaf een tijdje alleen maar een continu carrier, verder helemaal niks meer. Maar na een paar dagen bleek het toch weer de telemetrie terug te komen. CW-telemetrie en identificatie. Dus het werkt toch wel weer. Beetje geheimzinnig wat er gebeurt met die satelliet. Maar goed. Vandaag is in Engeland een grote microgolfbijeenkomst geweest. De Martlesham Microwave Roundtable. En die hebben er allerlei lezingen en verhalen, demonstraties en zo gehad over alles op microgolfgebied. En ja, daar speelt natuurlijk ook Oscar 100 nu mee. En daar hebben ze dus wat uitgebreide lezingen over gehad. Was allemaal ook op internet te volgen, live. Dus voor de liefhebbers was dat ook weer interessant. Verder. De ARIS-activiteiten. Er is met Frankrijk van de week een verbinding geweest via België. Dat ging helemaal prima. En nu zijn er nog enkele weer gepland met de VS en Canada. Op de 15e en de 17e. Maar dat zijn allemaal directe verbindingen. Dus allemaal buiten ons bereik. Dus daar hebben we niet zoveel aan. Ja, verder de. Kijk, SEO hebben we het over gehad. Ja, dan de amateursatellieten even checken. We hebben AI-SAT 1 dus, die actief is met APRS. Verder Falcon-SAT 3 met 9600 baud packet. Oscar 7. Ja, regelmatig wordt die verstoord door stations die veel te grote uplinksvermogen gebruiken, waardoor die uitvalt. En soms doet hij langere tijd even niet meer. Oscar 92, vandaag mode LV, de rest van de week weer mode UV zoals gebruikelijk. Oscar 11 is net sinds vandaag weer uitgeschakeld, dus dan moet je nog even 10 dagen wachten, komt hij weer terug. Oscar 29 doet het, de XW2 satellieten, CAS 4 ANB, allemaal dagelijks gewoon bruikbaar. Oscar 50 met FM doet het prima. Oscar 86 is actief, Oscar 88, 91, allemaal bruikbaar. ECO begint dus binnenkort waarschijnlijk. Nu nog alleen even telemetrie downlink. Oscar 84, ook bereikbaar. Oscar 100 natuurlijk, volop actief. Zowel het smalband als het breedband gebeuren. En steeds meer amateurs zijn daar enthousiast naar aan het kijken en experimenten aan het doen. Ook allerlei antennes, van alles wordt uitgeprobeerd. En het aantal deelnemers of gebruikers wordt langzaam groter. Goed, Space Station, er is weer de telemetriedata actief. Afgelopen dagen natuurlijk SSTV, maar dat is intussen gestopt. En Oscar 101 dan ook begonnen met activiteiten. Goed, verder. In het Space Station eigenlijk allemaal wetenschappelijke activiteiten nu. Afgelopen maandag is daar de derde van een serie van 3 ruimtewandelingen gehouden. Weer 6,5 uur met vooral veel kabels trekken. En dat is allemaal succesvol verlopen. Nu zitten ze met voorbereidingen voor de aankomst van 2 ruimteschepen. Ruimtevrachtschepen vanuit de VS. Eerst een Cygnus en daarna een Dragon. Dus dat gaat de komende dagen allemaal gebeuren. De Cygnus op de 17e april, lancering, en de Dragon op de 26e, zoals het er nu uitziet. Die Cygnus zal weer een hele serie CubeSats aan boord hebben. Die zullen dan nog niet meteen in de ruimte worden gebracht. Dat zal later pas gebeuren. Dus of vanuit het ISS of vanuit die Cygnus. Maar pas als die weer vertrokken is bij het ISS over een aantal weken. Dus daar moeten we even op wachten. De Dragon zal ook eigenlijk maar 2 extra satellieten meenemen. En ook die zullen later pas gelanceerd worden. Ja, dan hebben we op de 11e april de tweede lancering gezien van een Falcon Heavy. En dat was een extra sterke versie, dat is de Block 5. Dus die had nog 10% meer vermogen dan die Falcon Heavy die vorig jaar gelanceerd was. En deze keer werd er een grote communicatiesatelliet gelanceerd naar een hoge elliptische baan. Een supersynchrone baan in dit geval, want die ging naar 90.000 kilometer apogee. Dan heeft hij wat extra energie om dan zelf naar de geostationaire positie te manoeuvreren. Nou, die lancering was natuurlijk weer spectaculair, is helemaal probleemloos verlopen. De 3 eerste trappen die dus naast elkaar zitten bij de lancering, die zijn alle 3 netjes teruggekomen. De 2 buitenste die zijn weer geland op Cape Canaveral. Vrijwel tegelijkertijd. En de middelste is geland op een schip in de Atlantische Oceaan. Alles vlekkeloos verlopen. Dus daar zijn ze weer heel trots op. Dus dat betekent ook dat komende lanceringen interessant worden. Want de volgende Falcon Heavy lancering die is binnenkort te verwachten. En daar zal ook weer een stelletje CubeSats in zitten. Waaronder de Lightsail 2, een CubeSat met een zeil die dus zonnezeilen gaat uitproberen. Ja, verder op 11 april is geprobeerd met de Israëlische maanlanding een zachte landing uit te voeren op de maan voor het eerst met een ja, eigenlijk een commercieel, dus niet officieel overheidslandingsvaartuig. Nou, de hele manoeuvres tot aan bijna de landing ging alles keurig volgens het boekje, maar op het laatste stuk ging er toch iets mis. Een stukje van het navigatiesysteem viel uit en dat resette zichzelf. En de hoofdmotor, die dus de afremming moest verzorgen tijdens de afdaling, die viel ook uit een tijdje. Na enige tijd schakelde hij wel weer in, maar ja, toen was het te laat. Toen was de snelheid zo hoog opgelopen dat het dus misging. En dat was maar een paar kilometer boven het oppervlak. En ja, maar goed, dat gaf wel een veel te hoge snelheid. Een paar honderd meter per seconde nog. Zowel horizontaal als verticaal, ja, dat ging dus mis. En dus op het moment dat hij eigenlijk nog met de afdaling bezig had moeten zijn, verdwenen ineens de downlink-signalen en was het afgelopen. Enkele amateurs hebben die downlink-signalen gewoon zitten te monitoren op S-band. Onder andere ook met de DT en de Dwingelo. En dat was dus mooi live te zien wat er allemaal gebeurde op de maan. Of bij de maan. Maar goed, dus die landing is dus mislukt. Maar alle acties daarvoor eigenlijk best wel goed verlopen. Dus ze zijn toch wel een beetje blij. Maar jammer dat de landing zelf net fout ging. Nog een verhaal van NASA. Die is dus volop bezig met deep space voorbereidingen. En dat wisselt dan voortdurend tussen Mars en de maan. Afhankelijk van welke politieke stroming actief is, zou ik maar zeggen. De ene die wil altijd naar Mars, en de andere wil dan naar de maan. Nou, de laatste versie was dus weer dat NASA moet proberen naar de maan te gaan. Nou, daar zijn ze volop mee bezig de SLS voor te ontwikkelen. De grootste raket van de wereld, zeggen ze steeds. De grote nieuwe lanceerraket die dus moet kunnen worden gebruikt voor deep space lanceringen, bemande vluchten enzovoort. Maar die, ja, daar zitten zoveel vertragingen, daar wil men niet opschieten. De capsule waarmee dan de bemande vluchten moeten worden uitgevoerd, de Orion, die is ook nog steeds in ontwikkeling. Dat schiet ook nog niet helemaal op. Het schuift maar uit en het wordt steeds duurder en duurder. En nou is de politiek er een beetje klaar mee. Die hebben gezegd, nou is het afgelopen. We willen nu bemande landingen op de maan van Amerikanen en uiterlijk 2024. Dus zie maar hoe je het regelt. Nou, dus NASA schrikt zich dood. Dus die moeten nou ineens flink gaan racen om het allemaal op tijd aan het werken te krijgen. En intussen wordt vanuit de politiek gedreigd, als het niet lukt met de middelen die NASA heeft, dan gaan we gewoon commerciële clubs inschakelen. Dan gaan we gewoon de lancering uit laten voeren door anderen, bijvoorbeeld door SpaceX, bijvoorbeeld met de Falcon Heavy of zo. Nou, dat is helemaal natuurlijk spannend, maar dat soort verhalen beginnen nu te komen. En dan wordt er al nagedacht, ja, hoe zou dan die combinatie moeten worden gemaakt, hè, met een Orion op een Falcon Heavy of zo en dat soort dingen. Of misschien moet het dan in enkele stappen, eerst een paar stukjes en dan in de ruimte samenbouwen en dan naar de maan vliegen enzovoort. Nou, daar komen allerlei vreemde constructies uit. En intussen gaat SpaceX doodleuk verder met de ontwikkeling van zijn bemande capsule, de Crew Dragon en de grote raketten. En dat gaat alsmaar goed. En intussen zit NASA zich dood te schamen, want daar wil het maar niet lukken. En op de achtergrond doet Boeing ook nog mee, want die wil natuurlijk ook een graantje meepikken. Die hebben ook een bemande capsule bijna klaar om naar het Space Station te vliegen, maar dat is ook weer uitgesteld tot van de zomer ergens. Dus nou ja, het wordt steeds leuker. Tot zover even de dingen van deze week.